Celiale Doux gaf het dessertje door aan professor Kallewaard. Professor Kallewaard,
hallo.
U hebt het dessertje gekregen van Celia, want zij gebruikt geen dingen waar koemelk in zit.
En ik ben een veelvraat.
Maar een hindoe gebruikt die koemelk van de heilige
Tuurlijk.
Koe? Ah, daar is geen bezwaar tegen.
De meeste melk die gedronken wordt in India door hindoes is buffelmelk. En de koemelk wordt ook gedronken, maar wordt gereserveerd om het te serveren aan de beelden van de goden. En de buffelmelk is veel kloeker. De meeste koeien in India zijn miserabele beesten.
Ja, ja, maar
die TBC hebben enzovoort.
Ja, maar kom, professor Kallewaard weet alles over India, maar dat is geen hindoe toch?
Ja, nee, maar goed.
Hé, professor?
Sorry.
Ja. Ofwel, bent u hindoe?
Ik heb drie poten.
Wat dag is het vandaag? u geeft zich uit voor een hindoe.
Nee, zeker niet. Wie ben ik? Er is veel positieve invloed van het christendom, veel positieve invloed van het boeddhisme en veel positieve invloed van het hindoeïsme in mij. En ik heb daarin een harmonie gevonden. Wat ben ik? Ik ben Wieland Kallewaard.
Ja, dat is waar. Misschien hoef je helemaal niet te kiezen.
Nee, trouwens, je mag agnost zijn, niet geloven in karma, niet geloven in een of andere god en toch hindoe zijn.
Wacht. Je kan hindoe zijn en niet geloven in God tegelijk. Dat gaat.
Ja, je kan hindoe zijn, niet geloven in karma, niet geloven in reïncarnatie, naar geen enkele tempel gaan, zelfs de kastenregels niet respecteren, zelfs koevlees eten. Ik heb hindoe-brahmaanse vrienden die biefstuk eten.
Brahmanen?
Maar ja.
Professor Kallewaard, wat is dan de kern van het hindoeïsme waarvan je niet kan zeggen van dat mag je laten vallen?
Ik geef daar 2 uur cursus over. Hoeveel tijd heb ik?
Laat u gaan.
De kern van het hindoeïsme. Eigenlijk vrij kiezen of niet kiezen voor een god. Vrij kiezen voor al dan niet geloven in karma. Maar weten dat je binnen je kastenclassificatie je kinderen zult uithuwen.
Ah, dus die kasten...
Die kan niet langer zijn, hè.
Die kasten is echt van levensbelang voor
dat
die god.
Dat is zeer belangrijk. Dus. Schaf dat niet af, dan valt dat in elkaar. Ja. Sorry, schaf de apartheid en de mensenrechten schendingen af die uit kunnen vloeien uit het kastensysteem. En die zijn er zeker genoeg. Ik ken er veel meer dan u.
Ja.
Maar het systeem zelf is een structuur voor de maatschappij. Ja.
Dus je wordt geboren in een kast, je moet weten in welke kast je thuis hoort.
Subkasten vooral.
Oh, excuseer, hoeveel zijn er in totaal?
200 per... Oh, ik weet er niet hoeveel er zijn. Ja.
Enfin, welke grootte spreken we dan? Honderden kasten. Je moet echt weten in welk vak je past.
Ja, ja.
En daar moet je in trouwen.
Ja. Dan word je ingetrouwd.
Oké, door je ouders of de rest van de familie. En dan voor de rest mag je doen wat je wil. Of geloven wat je wil.
En de sociale stratificatie die eruit voortkomt.
Ik weet het nu niet, maar ik ben praktisch zeker... Ik weet het nu niet, citeer me niet, maar ik ben praktisch zeker dat Gandhi ook zijn kinderen uitgehuwd heeft binnen de subkasten van de derde kasten waartoe hij behoorde.
Er staat verhaal in van zijn zoon, geloof ik, die met een moslimmeisje wilde trouwen.
Ja.
En officieel moest hij zijn hele leven de eenheid tussen hindoes en moslims verkondigd, tot het zover was, dat huwelijk, dat zag hij echt niet zitten.
Ja.
Dat is dan toch weer, zelfs voor hem, te gevoelig. Ja. Sterk verhaal. Ik vind dat u dat daar... Ja. Zei de meneer is de meneer met de Kalashnikov daarmee akkoord?
Ja, ik ben natuurlijk wel de enige die gewapend is.
Ja. Daarom dat ik het nog eens vriendelijk vraag.
Maar zonder slagpin geen dessert.
Nee.
Ik heb nog een vraag voor professor Martijn, onze lexicograaf. Want u bent gedoctoreerd 40 jaar geleden... op een wetenschap waarvan ik niet wist dat ze bestond. Namelijk de mathematische literatuurstudie of de kwantitatieve linguïstiek. Wat is de juiste terminologie?
Ja, innovatie toen.
Professor Wieland Kallewaard herinneren.
Zeg maar, innovatie toen.
Ja. Kennen jullie elkaar of zo?
Ja, we kennen elkaar tijd van de Leuvense tijd. Dus van de
Retorica en Roeselare.
En overigens hebben we ook samen in het college in Roeselare gezeten. Ja.
Als jullie samen elkaar voor u geboren was.
Ja, als jullie samen een lied zouden willen aanheffen nu, natuurlijk gemeenschappelijk. Ga uw gang, hè.
Dat gaan we dus vooral niet doen. Okay. Ik toch niet. Maar ik wil eventjes antwoorden. Ik ben, zoals de meeste mensen, een beetje via een omweg tot de taalkunde gekomen. Dat is 1. Oorspronkelijk, zoals de meeste mensen die Germaanse filologie zo studeerden, zeker in die tijd, ik heb dat in de jaren 60 gedaan, was dat met een soort van literaire ambitie en met vooral veel interesse voor literatuur.
Om ze zelf te gaan schrijven ook, hoor ik u zeggen? Of,
dat ook wel. Ja. Maar ik denk dat ik daar een bepaalde visie op heb. Ik denk dat u daar heel streng voor jezelf moet zijn. Zoals. Maar goed, ik ben via een omweg dus in de taalkunde gerold, omdat het onderwerp wat ik toen had mij eigenlijk een beetje voor de voeten werd weggemaaid, want er was al iets dergelijks gebeurd in Gent. Oké. Ik ben bij professor Van Koetsem terechtgekomen. Dat was ook een echt buitenbeentje. En die werkte aan de rafels, zal ik maar zeggen, aan de randen van het lexicon. Namelijk aan de structuur van ons fonologisch systeem. Ik heb daar eerst op gewerkt. Dan ben ik verder gegaan. En verder op die randen, namelijk aan de kwantitatieve. En daar kom ik op het punt wat u dus daarnet vermeldde. Namelijk de mathematische taalkunde, de kwantitatieve taalkunde.
Maar wat is mathematisch?
Kwantitatieve taalkunde is taal wat in feite geïnteresseerd is in de hoeveelheid. En niet zozeer in de kwaliteit, maar in de hoeveelheid van het fenomeen.
Wacht, wat...
In de literatuur?
Nee, in taal.
Dus, wat professor Callewaert daarnet zei, van hij heeft een woordenboek Afrikaans-Nederlands. Welke van de twee heeft de meeste woorden?
Welke van de twee heeft de meeste woorden? Ja.
Is dat natuurlijk het gewoon tellen?
Nee, maar mag ik misschien eventjes verder gaan?
Het is dat we zo nieuwsgierig zijn om te weten.
Niet onmiddellijk uittellen. Ja. Want dat tellen, daar zat ik een beetje aan de rand van. Ach, wat is er nu eenvoudiger? Nee, er zijn ook mensen waarvoor ik veel respect heb, die gezegd hebben, Brand Korstius, ook zo'n mathemaat die dan aan linguïstiek gedaan heeft. Tellen is veel moeilijker dan je denkt. In die zin, tellen genereert hypothesen. Als je nu zou merken dat altijd en steeds synoniemen, zouden die dan hetzelfde aantal keren moeten voorkomen?
Ah, ja.
En als die verschillen, en als een katten en miauwen, moet daar een telbaar verschil?
In een
en
tekst
hoe
bedoelt
komt
u?
Dat? Ja, als je dat in teksten gaat tellen, moet daar een verschil. En zo ben ik bij de kwaliteit terechtgekomen, in de zin van uiteindelijk houdt een lexicoloog, want ik ben een lexicoloog die ook lexicograaf is en die blij is dat hij de beide kan doen. Een lexicoloog houdt zich bezig met het lexicon en dan het lexicon gezien als een georganiseerde kennisbank. Dat wil zeggen, wij weten allerlei dingen die we aan de kapstokken van woorden hangen. En juist een systeem te ontdekken in die kapstokken, wat daaronder zit, waarom dat eronder zit en hoe, soms als ik het heel eenvoudig moet zeggen, zeg ik, wat is dat eigenlijk? Ofwel zeg ik, ach mensen, het heeft met woordenboeken te maken. Nee. Of anders zeg ik, dat is de studie van hoe het ene woord het andere meebrengt. Hoe arts dokter meebrengt.
Ja, het is niet zomaar een hoop woorden, maar er zit een samenhang, een structuur,
zit dus
een systeem in.
Een systeem in.
En dat zoekt u uit.
En dat zoek ik uit. En dat probeer ik ook in die woordenboeken mee te geven.
Ja, professor Martijn, terug even naar het begin van uw carrière. U hebt de woorden geteld in het oeuvre van Ivo Michiels.
Dat klopt.
U heeft dan geteld hoe vaak gebruikt hij het woord mooi, hoe vaak het woord van alle woorden.
Eigenlijk was ik vooral geïnteresseerd in, kun je nu van de kwantiteit een kwalitatieve sprong maken? Kun je een kwalitatief oordeel, niet zozeer in de zin van een evaluatief oordeel, van mooi of...
Is het goed of een slecht? Nee,
goed, dat
gaat
eigenlijk volgens mij ook een beetje een rare kronkel dat men dat wil doen. Maar wel, wat is er met Michiels gebeurd? Heeft hij zijn schriftuur veranderd?
Ja,
kan ik dat via kwantiteit te pakken krijgen?
Gebruikt de jonge Michiels andere woorden dan de oude Michiels? Ja,
maar eigenlijk interesseerde mij nog niet eens die woorden, maar wel de woordvoorraad. Waaruit put hij? Put hij uit iets anders? Nu, het merkwaardige fenomeen bij Michiels was dat Michiels, wat ik denk wat het juiste de meesterschap van Michiels was, dat hij in der beschränkung, dat hij het vond in het
de
zich beperken.
U was snel uitgeteld.
Het was niet snel uitgeteld, want het was een hele klus dus om als het ware te bewijzen dat een boek wat meer woorden telde en een boek wat minder woorden telde, hoe je die twee toch exact met elkaar kon vergelijken en daar conclusies kon uittrekken.
Vond hij dat zelf interessant?
Hij vond dat buitengewoon. Ja? Dus ik heb hem 2 of 3 keer ontmoet. En de eerste ontmoeting zei, het is alsof je in mijn hoofd kan kijken.
Is het waar?
Het is als, ja, je hebt, ik heb nog nooit iemand ontmoet die beter kon zeggen, Het is misschien weer een beetje die ijdelheid waar jullie op doelden. Maar toch, het zijn zijn woorden. En hij heeft ook een voorwoord. Ik heb het achteraf gepubliceerd. Hij heeft ook een voorwoord daarbij geschreven. Dus, en dat zo ook verwoord van... het is als het ware bewezen wat ik altijd heb willen doen. Namelijk met veel minder woorden toch veel meer willen zeggen. Mij beperken, ja, ja, doelbewust beperken.
Dat is merkwaardig, want ik zou denken dat een schrijver vaak wordt aangesproken op psychologische dingen die in het boek worden gezocht door recensenten en door interviewers. Maar ja, hij vond dan gewoon
bij
tellen...
Michiel is natuurlijk een totaal ander type schrijver, ja, die vooral in het schrijven zelf was geïnteresseerd. Niet in... zeg maar boodschappen of psychologische achtergrond. Maar het loutere, wat is schrijven?
Mathematisch niet.
Schrijven is ook voor een stukje, volgens mij, weten wat je niet schrijft.
Ja. Uw oude studiecollega, Wienand Kallewaert. Ik heb ook nog een vraag voor u. Over schrijven gesproken.
Ik was zo geboeid aan het luisteren. Ja.
Ik ook. U wordt weer helemaal wakker, hè?
Ja.
Wacht, ik maak u wakker. Hitler, daar gaat het over. Is het waar dat Gandhi brieven aan Hitler heeft geschreven?
Wist ik niet.
Dat stond hier in dit boek, hè? In die biografie.
Nee, wist ik niet. Sorry.
Okay. Ah ja, want ze begonnen met Dear Friend, comma. En dan ging het verder. U had er nog nooit van gehoord?
Nee, ik heb die passage ook niet gelezen. Ik weet er dus niks van.
U heeft het niet gelezen? Dan is het...
die passage over Hitler niet gelezen.
Ah, dat slaat u over. Ik lees dat met grote belangstelling, moet ik zeggen.
U hebt alleen maar die 3 pagina's over de homoseksuele relatie gelezen.
Ja. Nee, ik weet het niet.
Dan
ik heb niet gelezen.
Vervallen. Nee, Spijbroek.
Pardon? Nee, maar toch niet. Omdat hij ook anderzijds Joden blijkbaar heeft aangeraden om aan geweldloos verzet te doen. Dus enerzijds heeft hij Hitler vriendelijk gevraagd om... Zou u willen ophouden met die Joden tot de Jennen? En anderzijds heeft hij geprobeerd om dat idee van geweldloos verzet ook te exporteren, hè, in de hele wereld.
Nu, zijn vriend Kallenbach was een Jood.
Mm-hmm. Ah,
ja, ja. Heeft dat ermee te maken? Ik weet het niet. Ik heb er anders geen informatie over.
Dan komt de vraag te vervallen.
Okay. Ja.
Hoe was ze afwas?
Opwas. Maar ik heb nog een heel praktische vraag. Voor Celia Ledoux, die het boek Mama heeft geschreven, met daarin geen tips voor opvoeding, maar toch zitten er een paar tips in. Eén waar ik tegen gezondigd heb. Mijn kinderen zijn ondertussen... Nou, ze is 20, de jongste is 15, dus het is te laat. Maar wij hebben bij ons thuis wel eens de 4-minuten-regel toegepast.
De wat?
De 4-minuten-regel, Sven.
Wat is dat?
Als je kind huilt... Dan moet je 4 minuten doorbijten. Laat het 4 minuten huilen. En dan gaat het stoppen.
Allee.
Of niet stoppen, maar dan ga je troosten. En vervolgens laat je het alleen. En dan mag het weer 4 minuten huilen. Tot het dat huilen afgelegd is.
Om het niet op zijn of haar wenken te bedienen. Ja, en het een beetje te leren afzien. Of?
Dat werkt.
Ja? Ja. Ah, Celia, en dat mag niet van Celia.
Celia is daar geen van.
Iedereen doet thuis wat hem goed doet.
Ja, binnen bepaalde grenzen wel. Ja.
Als ik hier binnenkom bijvoorbeeld, dan wordt er een beetje gelachen over het feit dat ik borstvoeding geef. Terwijl er hier massa's koemelk op tafel staat, maar dat er uit eiers van een andere soort wordt gedronken, vindt men wel normaal. Wat ik heel interessant vind, is ook, er wordt hier ongelooflijk gegicheld aan tafel over borsten. Maar waarom noemen wij moedermelk en melk? Nee, maar waarom noemen wij...
Al die mannen kijken nu, luisteraars, gechoqueerd. Ik niet, en die anderen.
Waarom is koemelk onze standaard en wordt moedermelk mensenmelk of moedermelk genoemd? Hoe komt dat?
Gespecificeerd bedoelt u? Dus dat moedermelk gespecificeerd wordt.
Ja, en dat je voor het andere ook gewoon melk zegt.
Als andere soorten zouden kunnen praten, zouden zij waarschijnlijk het over mensenmelk hebben.
Ah, dat is een lexicografenvraag.
Het is helemaal lexicografisch, maar het zorgt er wel voor dat moedermelk heel vreemd is in onze cultuur.
Hoe komt dat?
Is lindemelk.
Ja, maar dus wat Celia zegt is, het gemarkeerde, je markeert een bepaald woord, het niet gemarkeerde, dat is het algemeen
is de
erkende.
Norm.
Dat is de norm, dat is wat zij zegt.
Hoe komt het dat onze norm de melk van een andere soort is?
Wel ja, maar dus wat ik zei van die woorden, er zit veel meer achter woorden dan de betekenis. Betekenis alleen maar. Hè.
Ja.
Maar juist als je dus kijkt naar woorden. Ik heb dus ook de helft van mijn leven gewijd aan frames. Hè.
Ja.
En frames zijn maar een stukje.
Dus eigenlijk zegt u, ons denkframe is eraan gewend dat wij koemelk normaal vinden en mensenmelk van de zotte.
Nee, ik zal het volgende zeggen. Hè. Bij melk zeg je It's a kind of product. Ik zeg het nu even in het Engels, omdat ik een beetje gewend ben om in die frame zo te denken. Mm-hmm. Je zegt tot welk type het behoort. Het is iets wat men gebruikt als een substantie. Het is een substantie en die heeft een oorsprong. Mm-hmm. En je specificeert dat in je frame. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, dat kan een vrouw zijn, dat kan een koe zijn, dat kan een geit zijn.
Ja, ik begrijp helemaal wat u bedoelt. En binnen dat frame wordt
dan merk je...
En wat wij gewend zijn bepaalde dingen.
Dat wij gewend zijn om één van die dingen niet te specificeren. Dan kiezen wij... Hè? Dus frames zijn voor mij, dat is een soortement... Ik heb al mijn studenten daarin opgeleid. Dat is een soort van geloof. Hè?
Als lexicoloog beschrijft u de wereld.
Zo, ja, je beschrijft veel meer. Ja. Maar wat in een woordenboek moet staan, dat bepaalt de gebruiker. En bijvoorbeeld dit woordenboek waar ik even over sprak in de auto. Mijn eerste Van Dalen. Dat is een schitterend woordenboek. Omdat het precies datgene doet... Dat is een voorleeswoordenboek.
Toen we een afspraak maakten dat u zou komen, heeft u gezegd... Ja, en ik ga mijn lievelingswoordenboek meebrengen. Is dit uw lievelingswoordenboek? Is dat lievelingswoordenboek?
Dat is één van mijn lievelingswoorden.
Mijn eerste Van Dalen.
Een kinderwoordenboek.
Dat is een kinderwoordenboek.
Met prentjes. Waarom is dat uw lievelingswoordenboek?
Omdat het enerzijds... vooral omdat het aan één van de criteria... Er zijn, wat mij betreft, zijn er 5 criteria... om te weten of een woordenboek goed of slecht is.
Allee, 5. Ten eerste.
U mag er het belangrijkste...
Ik zal het belangrijkste zeggen.
Mag ik zo dadelijk misschien eerst Koens vragen beantwoorden?
Ja, ook nog, over de 3-minuten-regel. Ja.
Ja, het is waar.
Want eigenlijk wou ik u gewoon even een tussendoorvraagje stellen, hoor, om heel eerlijk te zijn.
Hoe gaan we dat oplossen?
Ik had eigenlijk ook nog iets te zeggen op wat hij echt vroeg.
Excuseer.
Wacht, we gaan eerst de 4-minuten-regel.
Wel, ten eerste, ik pleit er heel erg voor dat ouders naar zichzelf luisteren. Binnen beperkte mate. Als je zelf een heel erg slechte opvoeding hebt gehad, dan ben je, om maar heel erg kort door de bocht te gaan, want ik probeer nu een beetje de tijd in te halen die ons misschien tekort schiet. Mensen die een zwaar traumatiserende opvoeding hebben gehad, hebben waarschijnlijk een soort blueprint in onze hersenen, in hun hersenen. Want onze hersenen zijn, wanneer wij geboren worden, als mens nog heel maakbaar. Mm-hmm. Wij hebben sociaal vormbare hersenen eigenlijk. Mm-hmm. Wij worden prematuur geboren en baby's zijn dus heel maakbare wezens, ook in vergelijking met andere dieren. En daaruit vloeit heel veel in onze zorg voort. Het feit dat wij heel veel huidcontact nodig hebben. Het feit dat wij heel veel zorg nodig hebben. Het feit dat wanneer wij noden hebben, dat we die maar het beste kunnen beantwoorden. Want eigenlijk zijn wij nog een beetje prematuur en horen wij nog in een soort baarmoeder te zitten. Dus een mensje is veel jonger dan je het zou inschatten.
En wat heeft dat met die 4-minuten-regel?
Wat die 4-minuten-regel betreft, dat vloeit daaruit voort. Als je het idee hebt, een baby moet getemd worden, dan ga je inderdaad bepaalde regels toepassen, zoals de 4-minuten-regel. Die voor een groot deel ook voortkomt uit... Ja, ouders kunnen, wanneer je het idee hebt van... Oh jee.
Nee, mag 4 minuten.
Nu komt de 4 minuten. Nee,
Overigens, daarbij even zeggen... Huilen op schoot is ook voor een baby iets heel anders dan huilen in een wiegje helemaal alleen. En als je het idee hebt, een baby moet helemaal alleen in een wiegje apart liggen... Een idee dat ook bij ons pas vanuit de Victoriaanse tijd komt. Daarvoor werden baby's gewoon bij de ouders genomen.
Ja, maar vroeg of laat moet je uit het bed van die ouders weg. Anders lag ik nu nog bij mijn moeder te slapen. Dus
zou
er komt
dat
een moment.
Nog willen?
Nee, maar
precies,
er komt een moment.
Precies, Sven, dat is het punt juist. Op een gegeven moment heeft een kind daar absoluut geen behoefte meer aan. En dat gaat veel sneller dan je denkt.
Laat die baby kiezen. Wanneer hij eraan toe is om in een
dat
eigen
kan.
Bedje te slapen.
Laat ik het zo zeggen, ik ben heel erg van het principe... Laten we lui zijn in ouderschap. En uiteraard een specifieke luiheid. Ik geloof dat bijvoorbeeld, ik vind borstvoeding poepsimpel. Baby's, ja, ik mag er niet aan denken. Ik mag er echt niet aan denken dat ik die baby de borst moet beginnen te ontzeggen en met allerlei trainingen beginnen, want het is echt vreselijk moeilijk om te doen. Want ze willen die borst.
Maar daar ben je in het goede gezelschap van kind en gezin tegenwoordig.
En als je dan... tegenwoordig mag je borstvoeding geven tot je een ons weegt. Dat klopt.
Bijvoorbeeld, je hoeft het kind niet meer te trainen om op het potje te gaan.
Maar bijvoorbeeld... Als het,
ik zal niet kijken.
Echt. Maar als het.
Doe rustig.
Maar als het erop, als het bijvoorbeeld op huilen aankomt ook, kan je ook gewoon heel lui zijn en inderdaad het kind een tijdje bij je laten slapen. En op die manier ook veel meer slaap vangen. Want ouders die samen slapen, hebben een stuk meer slaap. Hebben een betere entente, niet alleen met de kinderen, maar ook onder elkaar. En dat is niet zomaar uit mijn duim gezogen. Dat zijn gewoon 100 onderzoeken die ik heb gelezen het afgelopen jaar, omdat ik natuurlijk niets beters te doen had met een borrel in huis.
Maar ik heb jou nu, ik heb jou nu 2 uur bezig gezien met je dochter, die nu ook op je schoot zit.
Ja.
Zij is het die bepaalt of jij je borst bovenhaalt of niet. Hè? En dat is ondertussen een paar keer gebeurd. En,
een paar keer, dat komt ook door
en ze drinkt niet voluit, ze drinkt heel even en dan is ze weer weg. En, ja, en zij, zij bepaalt de agenda.
Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar het is wel handig wanneer je in een uitzending van Radio 1 zit, dat je die baby niet laat uithuilen. Want anders horen de mensen helemaal niet meer wat ik vertel. En dat zou toch wel zonde zijn.
Wacht, wil je zeggen dat je dat alleen nu voor ons doet?
Ja, absoluut. Ik maak een volledige show en thuis train ik haar tot en met. Nee, uiteraard niet. Nee, maar borstvoeding is ook wat dat betreft heel handig. Het is inderdaad bijvoorbeeld troost. En dat zal elke moeder die borstvoeding geeft ook wel kunnen bevestigen. Dat het een heel stuk makkelijker is om met een borst een kleine te troosten dan wanneer je hem een studio laat afbreken.
Ja.
Wat mijn dochter overigens ook al wel heeft gepresteerd in deze mediaweken en heel erg leuk vond. Dus als ik haar de agenda liet bepalen, dan stond deze tafel niet meer rechtop.
Ah ja. Dus we moeten blij zijn dat je af en toe je borst boven haalt.
Vind je het zo erg?
Nee, helemaal niet. Ik vind het gezellig. Maar dat wil ook zeggen dat de baby dan bepaalt wanneer die eraan toe is dat jij terug voluit kan gaan werken, bijvoorbeeld. En zo.
Ik werk voluit. Ik heb een boek uit. Ik heb dit jaar ten eerste een wekelijkse column en ook een tweede column. Ik heb nog nooit zoveel gepubliceerd als dit jaar, geloof ik. Sinds mijn dochter er is.
Maar je bedoelt ook in het bijzijn van de baby lukt het om die dingen te combineren dan? Of?
Het is heksenwerk, maar het is voor elke moeder heksenwerk. Ja, het is voor een voltijdswerkende moeder ongelooflijk heksenwerk om 's ochtends die baby's en die kinderen, want die moeten allemaal naar verschillende plekken te gaan droppen, die moeten uit bed gehaald worden, op een bepaalde tijd klaargestoomd worden. 'S Avonds worden die opgehaald, die zijn doodop, dan moet je eigenlijk nog aan het huishouden beginnen. Je man helpt daarbij, tussen aanhalingstekens. En dat gebeurt ook wel, maar hij helpt.
En degene die dan zo gezegd, ik zal de belediging gewoon laten passeren.
Waarschijnlijk, als jij huisman bent, vind ik dat fantastisch. Mijn man is ook voor een stukje huisman. En dat zorgt ervoor dat wij een veel betere entente hebben thuis, denk ik. Omdat wij mekaars wereld kennen en wij niet hoeven neer te kijken op mekaars bezigheden. Dat is fijn.
Ja.
Dat is een mooie wereld. Hè?
Ja, heerlijk, hè? Hoe idyllisch kunnen we eindigen, Koen? We begrijpen elkaar.
Om nu over die 4 minuten te praten. Ik ben daar geen specialist in. Ik heb iemand daarvoor als een soort huurling in mijn boek aangehaald. Sue Gerhard is iemand die op de spits staat, die in Oxford werkt aan allerlei kinderprogramma's. En die onderzoek doet naar ontwikkeling van babyhersenen, die daar ook een volledig boek over heeft geschreven. En zij wordt geïnterviewd in mijn boek. Ik was ook heel benieuwd naar die 4-minuten-regel. Want daar zijn heel veel veronderstellingen over en daar wordt heel veel over gezegd. Volgens haar is het zo dat je, als je een kind laat uithuilen, dan geef je mee naar jouw noden wordt niet geluisterd. Überhaupt niet. Dus,
of dan niet onmiddellijk.
Als zij compleet uithuilt, wordt er niet naar geluisterd.
Ah, nee, dat is waar.
Dus dan krijgt het kind te verstaan. Jij moet ofwel heel erg moeilijk doen eer er wordt geluisterd, ofwel moet je gewoon je noden wegduwen. Dus ja, dat soort frame wordt er dan in de hersenen ingeprint. Als je na 4 minuten gaat, dan krijgt het kind mee, ik word niet alleen gelaten, ik word niet compleet in de steek gelaten. Er komt wel iemand, maar niet onmiddellijk. En mijn noden zijn niet zo belangrijk voor mijn ouders. Dus je geeft wel degelijk een bepaalde boodschap mee. Dat doet elke ouder. Dat is onvermijdelijk. En welke boodschap je meegeeft, ik ben niet de persoon om dat uit te maken. Ik denk dat dat aan ouders zelf is.
Mag ik dat toevoegen? Wij waren in India voor de eerste 4 maanden van onze kleine. En mijn vrouw merkte dat de Indische ouders hun baby en ons baby ook nooit lieten huilen.
Dat is heel erg interessant.
Pikte die direct op en nee, die mag niet huilen.
Het is heel interessant dat u dat aanhaalt. Ja. Laten huilen is ook alweer een uitvinding van de Victoriaanse tijd.
En wij lieten die soms, laat die maar lekker uithuilen. En de buren kwamen bij, maar laat die kleine toch niet huilen.
Het huilen van baby's is in onze cultuur vrij normaal. Maar bijvoorbeeld in Kenia gaan mensen compleet over de rooie als je een baby laat huilen. Want het huilen van een baby, dat merk je ook. Als vooral een heel klein kind. Als een heel klein kind huilt, dan gaat je complete systeem strak staan. Vooral als ouder. Dan heb je zoiets van, ik moet die troosten.
Dat geluid dient ervoor.
Dat is er compleet voor ontworpen, inderdaad. En dat is om een reden.
Wij hadden wel de indruk dat die kinderen doodverwend waren. Alles werd toegegeven.
Dat klopt, want wij komen vanuit dat westerse paradigma en wij hebben de indruk van... Nou ja. Vindt u dat alle Indiërs zich als rotverwende kinderen gedragen wanneer ze volwassen zijn?
Ja, alle Indiërs, dat weet ik niet.
Dat valt dan wel mee, blijkbaar.
Zeg maar, als we nu eens aan de opwas beginnen.
Hè? Vind ik
heb een afspraak met mijn vrouw thuis om...
Oké.
Celia doet de afwas en...
en mijn dochter breekt de borden. Ja, een uitstekend plan.
Ja, in Radio 1.